Fijn dat we ook Hans Kok weer hebben die ons begeleidt. Hans, welkom. De collecten. De eerste collecte is bestemd voor de dekking van de onkosten en de tweede is bestemd voor ons eigen jeugdwerk. Het kindermoment vindt vanochtend in de samenkomst plaats. Het gebedsteam wordt gevormd door Helene Doelman en Jaap Strijbis en niet zoals in de zondagsbrief staat vermeld door Deborah van den Berg en Jaap Strijbis. Zij staan in deze hoek na de samenkomst. De bloemen worden met een hartelijke groet gebracht naar Jaap van Barneveld. Die de leeftijd van 90 jaar bereikt. Vrijdag. Ja, die duurt even wat langer, maar dat moet dan maar even. Vrijdag zijn we met 16 mensen getuigen geweest van het eindexamenconcert waarmee Suzanne Zijderveld haar masterstudieharp afrondde. Het was een prachtig concert in een kleine Lutherse kerkje in Zwolle. Het concert had ook een zeer positief resultaat, want na afloop moest de jury over haar optreden oordelen. En Suzanne heeft voor dit eindconcert het cijfer 8,5 gekregen. Zij was daar zeer blij mee en zij zei zelfs, ik had dat al gedroomd. En mijn droom is uitgekomen. De zondagsbrief. Ja, er zullen enkele zijn die hem niet hebben gehad. Omdat de KIW er vanaf 2 dagen ligt, de KIW eruit, de e-mail. En gisteravond had ik hem even weer, maar vanochtend was hij er weer uit. Ze zijn aan het... Ze doen hun best, zeggen ze. Maar mag ik het even weten, wie van u heeft hem niet gehad? Ja, het zijn toch de KIW-mensen, hè? Ja. Ja, misschien toch overgaan naar een ander. ik wens u en degene die via internet of de cd naar de dienst luisteren een gezegende samenkomst. En ik wil Riet van der Akker vragen de kaars aan te steken. Dankjewel, Riet. Wij willen nu staande ons aanvangslied zingen, lied 216 van E, 2 en 3. Dit is een morgen als ooit de eerste.
Goedemorgen, u mag lekker gaan zitten. Ik wil beginnen met een... Blijf nog even staan. U mag nog even blijven staan. Ik ben hier wat minder gewend met dit soort... Dus ik word goed geholpen, dankjewel. Ik wil beginnen met een tekst deze morgen. Er staat, genadig is de Heer. Wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. En ik dacht, laten we een moment stil zijn om ons te richten op die genadevolle, liefdevolle en trouwe God die onze Vader is en onze Vader wil zijn. Dan wil ik u zegenen. Genade zij u en vrede van onze God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.
Kinderen die dat willen, die mogen naar voren komen. Kijk, en dat zijn er weer heel veel. Je mag even lekker gaan zitten. Je mag op het randje van het podium zitten, op de grond. Kijk maar even waar een plekje is. Kijk, voor iedereen is er een plekje. Niet iedereen zal het even goed kunnen zien. Maar het gaat eigenlijk om wat ik ga vertellen. Ik had een kindermoment voorbereid. En dat gaat over de 10 geboden. En bij het vorige lied werd ik eigenlijk heel erg blij. Want ik denk, dat is wat wij dus net gezongen hebben. Want wie van jullie heeft net iets meegekregen van het laatste lied wat er gezongen is? En misschien dat de melodie jullie niet zo bekend was. Mij ook niet, maar uiteindelijk komen we daar al zingende wel uit. Wie weet er wat wij net gezongen hebben? En als ik nou eens zeg, één is de Heer, de God der goden, wie buigt voor beelden, wordt misleid. Zegt jullie dat dan iets? Denk het niet, hè? Het is wel een beetje een moeilijke tekst. Gelukkig heb ik dus ook de 10 geboden voor jullie wel in begrijpelijke taal. En dat ga ik aan jullie meegeven vandaag. Het is best een lang stuk, dus ga er even lekker voor zitten. Ken je de 10 woorden? De woorden van goed leven. Ze zijn door God gegeven om vrij te zijn. 10 woorden voor jou en mij. 10 woorden die je doet. Zo wordt het leven eerlijk en goed. Weet je wat God zegt? Ik ben je God. Ik trek samen met je op. Ik ben er altijd voor jou. Je hebt geen andere goden nodig. Je hoeft van mij geen beeld te maken. Niet van hout en niet van steen. Dat is niet nodig. Want als anderen willen zien wie ik ben, moeten ze gewoon naar jou kijken. Want jij bent gemaakt naar mijn voorbeeld. Wees voorzichtig met mijn naam. Spreek die niet zomaar uit. Denk goed na waar mijn naam wel en niet bij hoort. En als je vloekt, doet dat me zeer. Je mag hard werken, 6 dagen lang. Maar neem op tijd rust. Daar is de 7e dag voor. Geniet ervan, dan ben je vrij en heb je ook tijd om aan mij te denken. Denk aan je vader en je moeder. Ga met respect met ze om, want zij doen hun best voor jouw geluk. En verder zegt God, ik gaf het leven een kans. Bomen, dieren en mensen hebben recht op leven. Hun leven is niet van jou, dus ga daar zorgvuldig mee om. Ik zie de mensen graag gelukkig zijn. Blijf daarom bij degene van wie je houdt. Want de liefde is het belangrijkste in ons leven. Voor jezelf en voor anderen. Maak daarom de liefde van een ander nooit stuk. Denk goed na wat van jou is en wat niet. Steel geen geld of spullen. Daar word je niet gelukkig van. God zegt verder, ik hou van eerlijke mensen. Daarom lieg niet. Want voor je het weet, maak je een ander verdacht. Ga voor de waarheid. Kun je blij zijn voor een ander? Gefeliciteerd. Want als je steeds wilt hebben wat van een ander is, dan ben je jaloers. En jaloezie maakt heel veel stuk. Dit zijn de 10 woorden. Hebben jullie ze een beetje herkend? In de Bijbel staan ze echt heel anders, hè? Gij zult niet stelen, gij zult niet doodslaan. Dat staat in de Bijbel. Ik denk dat jullie dit veel beter herkennen en begrijpen. Klopt dat? Ja? Goed zo. En ze worden dus ook nog wel eens in de kerk voorgelezen, in de versie vanuit de Bijbel. Dus als ze nog eens voorgelezen worden, kan je ook eens hieraan denken en terugdenken van, God, wat heb ik toen gehoord? En het komt uiteraard overeen, maar de woorden zijn anders. Dan gaan we nu ook nog een kinderlied zingen. En dat is het lied, Zingen maakt blij. Dus gaan we weer lekker zitten.
Thank you.
Ik wil een moment bidden voordat we zo het woord gaan openen. Vader, ik wil u danken voor deze morgen. Ik wil u danken dat we gaan lezen en gaan horen uit uw woord. Heer, en ik wil mijn verlangen uitspreken, Heer, dat we niet vanochtend alleen naar woorden luisteren die heel mooi zijn en heel fijn zijn. Heer, maar ik bid dat u spreekt tot ons hart. Heer, en ik bid dat als we uw woord openen en uw woorden lezen, Heer, dat het bij ons binnen zal komen in ons hart. Ik bid dat u de woorden als het ware op zult lichten, Heer, en iets persoonlijks tegen ons zal zeggen deze morgen. Heer, en ik realiseer me deze morgen ook dat ik best misschien een uitdagende preek heb. Maar Heer, ik bid dat u de naprediker bent van het woord. Ik bid dat de woorden bij ons binnen mogen komen, in onze harten mogen landen. Heer, en dat u tot ons spreekt deze morgen. En ik wil u danken dat u gisteren, heden en morgen dezelfde God bent, Heer. U bent de God die spreekt. U bent de God die relatie zoekt met ons. U bent de God die ook deze morgen iets tegen ons wil zeggen, Heer. Zoals u intiem sprak met David, zoals u intiem sprak met Mozes. En wilt u deze morgen ook met ons spreken. En ik bid, Heer, dat we u mogen leren kennen door uw woord. Deze morgen meer en meer. Ik wil u danken dat u hier bent, dat u spreekt, dat u uitlegt, dat u het ons openbaart, dat u het ons laat zien. En ik zie uit, Heer, naar wat u ons deze morgen te spreken heeft. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.
Lees drie stukjes uit Lucas. Lucas 4, vers 42 en 43. Bij het aanbreken van de dag vertrok hij en ging naar een eenzame plaats. De mensen gingen hem zoeken. En toen ze hem gevonden hadden, probeerden ze hem ervan te weerhouden bij hen weg te gaan. Maar hij zeide tegen hen: ook in de andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen. Want daarvoor ben ik gezonden. Lucas 6, vers 12. Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. Lucas 5, vers 15 en 16. Maar het nieuws over hem verspreidde zich juist verder. En grote mensenmassa's verzamelden zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekte te laten genezen. Hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden.
Nog een keer goedemorgen allemaal. Ik hoop dat u mij een beetje kunt verstaan. Ik ben nogal verkouden, maar ik ga proberen om het met mijn best te doen om me goed verstaanbaar te maken deze morgen. En ik bad zojuist al even, ik heb deze morgen denk ik misschien best een uitdagende preek. Niet zozeer uitdagend in de zin van een hele strenge boodschap. Maar ik heb wel een boodschap die past bij mijn generatie. De wat jongere generatie misschien, gemiddeld gezien. Maar ik ga toch deze boodschap vanmorgen brengen. Want ik geloof dat er heel wat mensen zitten die ook wel jong van geest zijn. Klopt dat een beetje? Voelen ze zich nog een beetje jong? Oké, nou dan gaat het goed komen. Dan wil ik achteraf niet horen van... Dan gaat het goed komen. Als het u niet aanspreekt deze morgen, geloof ik dat het toch goed is dat het u dit hoort. En misschien heeft u wel kinderen en kleinkinderen. Waarbij het ook goed is dat u deze boodschap hoort. U zal nu denken, waar gaat het nou over? Maar ik ga daarmee starten. Maar dan weet u alvast. Het is misschien wat voor een wat jongere generatie, maar het is goed dat u het hoort. Ik heb de titel van mijn preek genoemd Even Offline. Heeft te maken met je mobiele telefoon, waardoor je soms even offline kan gaan. De jongere generatie, en misschien u wel, is dagelijks best wel online met onze telefoon, op internet. En ik geloof dat het goed is om over dit maatschappelijk relevante thema te spreken deze morgen. Want er is mij de afgelopen maand iets heel erg opgevallen. En dat is namelijk dat heel veel mensen heel druk zijn en geen tijd hebben. En als je aan iemand vraagt hoe het gaat, dan zeggen ze heel vaak, ja goed, wel druk. Of ja, gaat wel goed hoor, ik ben wel een beetje moe. En het lijkt wel of iedereen tegenwoordig druk is en moe is. En niemand heeft meer tijd ergens voor tegenwoordig. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er zelf ook stiekem wel een beetje last van heb. Best wel druk met een hoop dingen. En ik heb me de afgelopen maanden een beetje in het thema verdiept. Hoe zit dat nou? Iedereen heeft druk, iedereen is gestrest, iedereen rent en vliegt. En hoe zit dat nou? En ik ben heel veel artikelen in de media tegengekomen die dit probleem maatschappelijk ook hebben opgepikt. En een aantal maanden geleden stond er in de Trouw een artikel met de kop: niets doen is bijna niet te doen. En in het AD stond een artikel met de titel Tijdtekort? Vraagteken. Het lijkt het mantra van het moderne leven. Te druk, geen tijd. In een bijlage van het AD stond een artikel: hoe overleef ik de 24-uurs economie? En best ook wel, de media pikt het onderwerp op. Het is iets van deze dag. We hebben het allemaal druk, we zijn allemaal gehaast. We hebben te maken met een 24-uurs economie. We kunnen 24/7 per dag per week kunnen we boodschappen doen op zondag. Alles is op één klik verwijderd van we willen het nu, nu en nu. En in een van de artikelen wordt uiteindelijk geconcludeerd: drukte is slecht voor de gezondheid, slecht voor relaties en slecht voor je geluk. En het leek mij vanochtend interessant om ook hier eens over te spreken. Omdat wij er eigenlijk allemaal in meer of mindere mate toch al mee te maken hebben vandaag de dag. De 24-uurs economie. En dan ben ik niet zo geïnteresseerd in dat thema op zich. Maar vooral, hoe moeten wij hier als kinderen van God mee omgaan? Wat zegt God hierover? Wat schrijft de Bijbel erover? En heel specifiek vanmorgen, wat kunnen we leren uit Jezus' leven? Die het soms ook best druk had. En mijn vraag deze morgen die ik aan u wil stellen, en die stel ik alvast vooraf, is hoeveel ruimte, hoeveel tijd en hoeveel prioriteit krijgt God nog in onze levens, te midden van al onze druktes en de dingen die we aan de hand hebben? Hoeveel ruimte krijgt God nog in de overload aan prikkels die wij dagelijks krijgen vanuit alles wat de hele dag digitaal op ons afkomt? Hoeveel tijd krijgt God nog in ons leven? Is eigenlijk de vraag die ik vanmorgen wil stellen. En als de Bijbel zegt in Filippenzen 4, wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede, en er staat eigenlijk het Hebreeuwse woordje shalom, dat betekent de volledigheid, de volledige harmonie met jezelf en de volledige harmonie met je omgeving. Die vrede, die shalom, die alle verstand te boven gaat, die zal uw hart en uw gedachten in Jezus Christus bewaren. En dan is mijn vraag opnieuw, ervaren wij als kinderen van God nog elke dag die vrede die God ons belooft? Of lopen we net als vele andere mensen in de maatschappij met onze tong op onze knieën? Verstaan we nog regelmatig Gods stem? Of wordt die overschreeuwd door alles wat de maatschappij ons de hele dag aanlevert? En voordat we de Bijbel in gaan duiken en ik jullie een aantal principes wil laten zien uit Jezus' leven, wil ik eerst de context van dit probleem nog wat meer scheppen. Ik wil u wat inzicht geven in hoe de maatschappij naar dit probleem kijkt. En misschien voor u wat minder relevant, maar wel heel goed om te weten. Er is een Engelse bedrijfspsycholoog, die heeft een boek geschreven. En dat boek heet Nooit meer te druk. Een heel interessant boek. En hij beschrijft drukte als, als een definitie. Drukte, zegt hij, drukte is het jachtige, altijd gespannen bezig zijn met meerdere dingen tegelijk, waardoor we ons laten voordrijven en overbelast raken. Met drukte bedoelen we het altijd aanstaan. Het voortdurend op je telefoon kijken en van bezigheid naar bezigheid rennen. Drukte is te veel ballen tegelijkertijd in de lucht houden. Drukte is een overvolle agenda, is het dagelijkse gejaag. Het is dwang, concentratieverlies en uitputting. Ik dacht, nou, dat is een mooie werkdefinitie van drukte. Als ik het over drukte heb, dan bedoel ik dus dit. Het gejaagde, het snelle, het altijd maar bezig zijn. En er zijn drie termen waar ik u bekend mee wil maken, die de maatschappij tegenwoordig hanteert. En de eerste is social obesitas. Heeft iemand van dat woord gehoord? Nou, daar was ik al bang voor, maar het is goed dat u het vandaag hoort. Social obesitas is een nieuwe ziekte die de maatschappij of de overheid heeft erkend. En het is eigenlijk verslaafd aan sociale media. Dus doorlopend de hele dag met iedereen in contact te willen staan, via Facebook, via Twitter, via allerlei sociale media die er zijn. En het gevolg is concentratieproblemen, het gevolg is slecht slapen. En er is een heel interessant artikel over social obesitas op internet te vinden, op YouTube. Er zijn ook boeken over geschreven. En daar volgen ze een aantal jongeren die verslaafd zijn aan sociale media. En op een gegeven moment komt die journalist bij een van die jongeren en die mag op zijn telefoon kijken. En die krijgt 's nachts in een appgroep zo'n 500 tot 1000 appjes per nacht, die hij vervolgens de volgende ochtend terug moet lezen. En jongeren tussen de 12 en de 30 jaar, die krijgen gemiddeld of versturen gemiddeld zo'n 100 tot 400 WhatsAppjes per dag. En we kijken gemiddeld, en ik weet niet of u erbij hoort, maar misschien wel, gemiddeld kijken we per dag meer dan 200 keer per dag op onze telefoon. Dat is echt wel heel erg veel. En als je dat om gaat rekenen in uren, dan zijn we een heel aantal uren van de dag bezig met WhatsApp, met Facebook, met nu.nl, met ad.nl, met het kijken naar je telefoon en het kijken naar je telefoon, nog eens kijken naar je telefoon. En als je lekker op het toilet zit, nog eens kijken op je telefoon. Social obesitas is verslaafd zijn aan social media, is een ontzettend groot probleem onder jongeren vandaag de dag. En er is nog een tweede die lijkt erop en die heet, dat is infobesitas. Nou, ik denk als u niet van social obesitas heeft gehoord, heeft u waarschijnlijk ook niet van infobesitas gehoord. Iemand die de ziekte infobesitas draagt of daar last van heeft, is constant op zoek naar nieuwe informatie. De gevolgen van infobesitas zijn slaaptekort en vermoeidheid. En wanneer een infobesitas constant informatie vergaart, wordt het steeds moeilijker de aandacht te verdelen over andere dingen. Deze gevolgen hebben ook weer gevolgen voor het concentratievermogen. Iemand met infobesitas kan zich steeds slechter concentreren. En er zijn ontzettend veel jongeren, maar ook wel richting de ouderen tegenwoordig, die infobesitas, informatieverslaafd zijn. En die de hele dag op hun telefoon het nieuws volgen. Alle prikkels binnenkrijgen. Het nieuws is nog geen seconde oud in Syrië of in Jemen. En we hebben het al op onze telefoon. En we zijn continu heel dag op zoek naar nieuwe prikkels, nieuwe informatie. En de laatste ziekte, en die kent u denk ik wel, is stress. En stress is beroepsziekte nummer 1 tegenwoordig. 1 op de 3 mensen die zich ziek meldt, daarvan is de oorzaak stress. Een structureel te hoge werkdruk zorgt voor grotere vermoeidheid en meer behoefte om uit te rusten. Werkstress is zo'n politiek thema vandaag de dag, dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een plan heeft gelanceerd voor de komende 4 jaar om werkstress te gaan te bestrijden. Want werkstress kost ook heel veel geld. Dat draait uiteindelijk allemaal om geld. Maar dit zijn 3 hele maatschappelijk relevante thema's waar wij vandaag de dag allemaal mee te maken hebben. En misschien u meer of mindere mate, dat weet ik niet. De jongeren hebben sowieso last van. Maar goed, de ouderen gaan dat ook steeds meer zien. Uiteindelijk heeft iedereen hiermee te maken. En misschien zal u zeggen, ja, ik heb er daar niet zoveel mee van doen. Het raakt mij niet. Maar ik wil u toch een paar feitjes geven om te laten zien dat we allemaal er middenin zitten. Want met de hoeveelheid informatie die er vandaag de dag op ons afkomt, via televisie, internet, mobiel, zouden we vandaag 174 kranten per dag kunnen vullen. En tijdens deze preek, 20 minuutjes, worden 100 miljoen e-mailtjes verstuurd. Per minuut wordt er op YouTube een filmkanaal zo'n 3 dagen aan filmpjes geplaatst. Dus per minuut 3 dagen. Nou, dat lukt je dus niet om bij te kijken. En wij maken per maand meer foto's op onze mobiel dan dat we vroeger in een heel mensenleven deden. En mijn laatste vraag, en ik weet niet of dat voor u ook geldt, maar wie boekt er tegenwoordig nog een vakantiehuis zonder wifi? Ja, dat doe je natuurlijk niet meer. We willen de hele dag bereikbaar zijn, online zijn. Dat is gewoon hoe we Kijk waar we mee bezig zijn vandaag de dag. En dat raakt ons. En dat raakt mij. En vooral als we kijken naar onze relatie met God en ons Bijbelse leven en hoe we met elkaar als christenen omgaan, dan raakt het ook ons. En ik denk dat het goed is om daarover na te denken, om daar ons bewust van te zijn en om daar wat van te vinden met elkaar. Hoe gaan we daarmee om? Wat zegt de Bijbel erover? Wat vraagt God in deze? We kunnen met de stroom mee, maar dan zitten we het al over de oren en straks zijn we bezig en zijn we druk en zijn we met van alles bezig. En de vraag is dan, zijn dat de goede dingen? En ik wil een sprong maken van de maatschappij waar we nu in leven en de termen die ik net genoemd heb, de maatschappelijke thema's die op dit gebied spelen, naar de Bijbel. En wat zegt de Bijbel dan over en wat kunnen we leren van Jezus? En Jezus had ook een hele drukke agenda. Jezus was ook druk. En we lezen geregeld dat Jezus de zieken geneest en dat mensen hem opzoeken terwijl hij zelf probeert uit te rusten. Mensen, massa's drommen om hem heen. Hij is altijd bezig. Er wordt altijd iets aan hem gevraagd. Hij moet altijd werken als het ware. Het staat geregeld in de Bijbel dat hij en zijn discipelen meteen tijd hadden om te eten. We lezen dat mensen hem proberen tegen te houden om weg te gaan, zodat ze meer van hem kunnen horen. Op Sabbat spreekt hij in de synagoge. Hij geneest op sommige plekken elke ziekte en elke kwaal. Hij doet aan familiebezoeken. Jezus had het druk. En hoewel Jezus geen Facebook-account had, wilden vele vrienden met hem worden. En hoewel Jezus geen Twitter had, had hij toch veel volgers. Jezus ging vroeg op, ging laat naar bed. Hij had een drukke agenda. En vandaag de dag zouden we Jezus omschrijven als, het is wel een drukke man. Die heeft het wel erg druk. Wat het mooie van Jezus is, hij was nooit te druk. Jezus had nooit last van stress. Hij had ook geen last van arbeidsgerelateerde werkstress. Jezus slikte geen paracetamol om de druk aan te kunnen. Jezus had de situatie in controle. Hij was in controle. Hij was druk, maar hij was in controle. Hij wist waar hij mee bezig was. En de sleutel daarvoor, die lezen we in die teksten die we net gelezen hebben. Lucas 4 vers 42, Lucas 6 vers 12. Ik wil ze nog kort even herhalen. Even kijken, zegt het goed? Lucas 4 vers 42, sorry. Er staat in Lucas 4 vers 42, we hebben het net gelezen. Bij het aanbreken van de dag vertrok hij en ging naar een eenzame plaats. En de mensen gingen hem zoeken en toen ze hem gevonden hadden, probeerden ze hem ervan te weerhouden bij hem weg te gaan. Maar hij was dus op een eenzame plek teruggetrokken. En Lucas 6 vers 12, net ook gelezen, ik herhaal hem nog een keertje. Daar staat, op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. En de laatste, en daar wil ik wat langer bij stilstaan, is Lucas 5 vers 16. Daar staat, we hebben het net ook gelezen, hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. Om alleen te zijn met de Vader, om in stilte te zijn en om het te bidden. En dat laatste vers, dat zegt dat wel mooi. Hij trok zich geregeld terug. Jezus trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen. En we spreken niet zoveel met elkaar over de terugtrekkende Jezus. Daar horen we niet zo heel veel over. We horen heel veel over Jezus. We kijken naar zijn leven. We bestuderen het woord. We kijken naar zijn woorden, naar zijn daden, zijn wonderen die hij deed. We spreken over Jezus die de storm deed kalmeren. We spreken over Jezus die water veranderde in wijn. En we vragen ons af hoe Jezus toch over dat water liep. En we zijn heel gefocust op die wonderen en die tekenen die Jezus deed. En daar vinden we wel van, maar daar spreken we over. En we kennen Jezus van de bijzondere verhalen die eruit springen. Maar het grappige is dat Jezus er geen gewoonte van maakte om water te veranderen in wijn. Hij maakte er ook geen gewoonte van om regelmatig op het water te lopen. Die dingen waar wij gefocust op zijn, die deed Jezus helemaal niet zo regelmatig. Dat waren echt bijzondere wonderen en tekenen die hij deed. Maar toch lezen we dat in Lucas 5 vers 16, dat Jezus zich regelmatig terugtrok. En het is goed om daar eens bij stil te staan, want als Jezus dat regelmatig deed, dan was dat blijkbaar belangrijk voor hem. En in de Engelse vertaling staat er, Jesus often withdrew. Hij trok zich vaak terug. Hij trok zich geregeld terug. En dan niet in alle vertalingen is dat woordje terug te vinden, maar als je teruggaat naar de brontekst, of de grondtekst moet ik zeggen, dan zie je dat dat woordje geregeld of vaak of regelmatig, dat komt daar terug. En dat woordje is belangrijk. Het woordje regelmatig, of vaak, of geregeld. Want iets wat je regelmatig doet, dat is een gewoonte. Dat is wat je gewoon bent om te doen. En Jezus trok zich niet eenmalig terug in de stilte, of slechts een aantal keer. Maar keer op keer lees je in de evangeliën, niet alleen in deze drie teksten, dat Jezus momenten zocht om alleen te zijn in de stilte en om samen met zijn vader te zijn en daar in stilte te bidden. En soms met de discipelen deed hij dat, soms met de hele groep, soms met een klein groepje, maar heel vaak ook echt alleen. Hij trok zich terug op een berg, in de woestijn, in een kamertje. Hij was er alleen. En samengevat zou je kunnen zeggen dat Jezus een gewoonte had om zich terug te trekken. En eigenlijk deed hij twee dingen. Hij nam tijd, hij maakte tijd. En in die tijd zorgde hij dat hij focus en aandacht had voor de dingen die hij deed. En Jezus had er een gewoonte van gemaakt om regelmatig tijd vrij te zetten voor God. En zijn aandacht volledig te richten op God. En het was niet dat Jezus daar zoveel tijd voor had. Jezus had geen luxe positie die wij vandaag de dag niet hebben. Sommige mensen zeggen, ja, ik heb het zo ontzettend druk, ik heb daar geen tijd voor. Maar dat is geen excuus, want Jezus had het net zo druk, misschien wel drukker dan dat wij het hebben. Maar toch maakte Jezus tijd en ruimte. We lezen in Lucas 4 en 5 dat Jezus volop in zijn bediening wandelt. Hij is populair, mensen zijn dag en nacht naar hem op zoek. En te midden van al die vragen, te midden van al die aandacht, te midden van al die prikkels die Jezus op zich af krijgt, neemt hij bewust afstand van de menigte. Hij neemt bewust afstand van alle vragen. Hij neemt bewust afstand van alle beroep op hulp. En hij maakt ruimte in zijn leven. Hij maakt tijd. En heeft aandacht voor God. Echt aandacht voor God. Focus op God. En de effecten die zijn ervan heel zichtbaar in Jezus' leven. Op korte termijn zie je dat als Jezus 40 dagen in de woestijn is. In Lucas 4 kun je dat lezen. En dan komt hij 40 dagen dat hij in de woestijn geweest is, alleen en met de Vader, komt hij vol van de geest, komt hij terug. Jezus is in topvorm op dat moment. En we lezen ook in Lucas 5, vers 17, dat als Jezus uit dat moment komt van stilte en eenzaamheid met de Vader, dan staat er, Jezus is vol kracht en hij gaat verder met zijn bediening. Hij is opgeladen, hij is vol kracht, vol van de Heilige Geest. Hij is, nogmaals, hij is in topvorm. En voor Jezus was deze terugtrekkende gewoonte was van levensbelang. Om fris te blijven, om vernieuwend te blijven, om vernieuwd te worden, maar ook om krachtig te blijven. Om krachtig te blijven in zijn bediening, om fris te blijven, om energiek te blijven. En daar kom ik zo nog een keer op terug, maar als het voor Jezus al zo belangrijk was om zich regelmatig terug te trekken, om vernieuwd te worden, verfrist te worden, nieuwe energie te krijgen, hoeveel te meer zou dat voor ons niet gelden? En het boeiende van een gewoonte is, iets wat je regelmatig doet, is dat er effecten zijn op korte termijn. Wat we net ook zagen, Jezus komt vol energie terug uit de woestijn. En hij is vol van kracht, vol van de Heilige Geest, na een moment samen met de Vader. Maar het mooie van gewoonte is, en van dingen die je regelmatig doet, dat er een heel erg groot effect is op lange termijn. En je kunt dat heel mooi vergelijken met tandenpoetsen. Als ik vandaag, ik hoop dat u regelmatig tandenpoet, ik wel in ieder geval. En er is wel een effect te zien op korte termijn als je je tanden poetst. En dat is vooral als je spinazie hebt gegeten. Dan blijven er wel eens van die groene blaadjes zitten. Alsof je tanden eruit gevallen zijn. En als je dan je tanden gaat poetsen, is er een effect zichtbaar op korte termijn. Dat is direct zichtbaar. Maar als ik u zou moeten uitleggen waarom u dagelijks zou moeten tanden poetsen, want wat er dan precies met uw tanden gebeurt en waarom dat gezond is, dat is voor mij heel moeilijk. Moeilijk uit te leggen, wat gebeurt er dan precies en waarom zou je dat moeten doen? Maar als ik u zou een vergelijking zou laten zien van iemand die 10 jaar lang zijn tanden niet poetst, in vergelijking met iemand die 10 jaar lang zijn tanden wel poetst, dan wordt het verschil dramatisch zichtbaar. En bij de een zal het gebit waarschijnlijk er misschien wel niet eens meer zijn, dus die hoeft ook geen tanden meer te poetsen, dat scheelt. Maar de ander heeft waarschijnlijk nog een fris en wit gebit. En het idee van een gewoonte is dat als je het regelmatig doet, dat er grote effecten zijn op lange termijn die zichtbaar worden. En dat werkt eigenlijk hier ook mee, bij dat stil zijn en bij God zijn. En Jezus trok zich regelmatig terug op een eenzame stille plek om daar samen met zijn vader te zijn. En wat ik net al zei, als dat voor Jezus al nodig was, hoeveel te meer zou dat voor ons dan niet nodig zijn? En wil u vandaag de vraag stellen, ik heb u al heel wat vragen gesteld deze morgen, er komt er nog eentje. Hoe is het met onze tijd en met onze aandacht? Hoe ziet uw tijdsbestek eruit? En tijd en aandacht zijn twee elementen die vandaag de dag bij ons in onze maatschappij nogal onder druk staan. We hebben vaak geen tijd, want we hebben alles aan de hand. En als we tijd hebben, hebben we geen aandacht door allerlei afleidingen en prikkels. En We kunnen tijd maken voor dingen wat je veel ziet. Ik ga met Evie regelmatig naar de speeltuin. Dan maak ik tijd voor haar. Maar tijd en aandacht zijn twee verschillende dingen. Want dan kom ik in de speeltuin, dan zitten er allerlei ouders. Die hebben ook tijd gemaakt om met hun kind te spelen. En die zitten allemaal op hun mobiel te kijken. En het kind valt van het klimrek af en daar valt iemand van de wip af. Maar het is niet zichtbaar, want de ouders hebben geen aandacht meer. En tijd en aandacht zijn twee dingen die je uit elkaar moet halen. Je kunt tijd maken voor iets, maar er eigenlijk stiekem geen aandacht voor hebben. En Jezus vraagt ons allebei te doen. Tijd te maken en in die tijd volledig aandacht te hebben. Ik heb hier opgeschreven, neem eens tijd om na te denken over uw tijd en uw prioriteit. Neem eens tijd om na te denken over waar uw aandacht en tijd gedurende de dag heen gaat. Waar ben je zo al de hele dag mee bezig? En er zijn ook in onze gemeente mensen die dan zeggen, ja maar ik bid toch als ik in de auto zit op weg naar mijn werk. En ik doe toch even een schietgebedje als ik op het toilet zit. En soms is dat gebed wat langer, als het toiletbezoek wat langer duurt. En dat is hartstikke goed. Het is goed om te bidden als je naar je werk gaat. Het is goed om een schietgebedje te doen als je ergens naartoe gaat. Maar is er dan echt tijd en is er dan echt aandacht om met God te spreken? En hebben we dan de mogelijkheid om ook antwoorden van God terug te verwachten? Of maken we het onszelf eigenlijk een beetje makkelijk dat we zeggen, ja, ik bid wel regelmatig. Maar eigenlijk hebben we niet echt contact met God. En ik weet dat in ieder geval bij ons in de gemeente veel mensen op zoek zijn en benieuwd zijn naar Gods plannen voor hun leven. Wat heeft God nou voor plan met mijn leven? Wat zegt God nou tegen mij? En velen van ons, in ieder geval ook bij ons in de gemeente, zijn veelal benieuwd naar wat God nou tegen ze te zeggen heeft. Wat zou God tegen mij nou willen spreken deze morgen? En het mooie is dat God heel graag tegen ons wil spreken. God is een sprekende God. God was gisteren, vandaag en morgen dezelfde. God sprak met Mozes. God sprak met David. God sprak met allerlei mensen uit het Oude Testament. God wil te midden van ons zijn. God wil te midden van u zijn. En God wil met u spreken, elke dag opnieuw. En een relatie met u leven. Daar is het dan om te doen. God wil heel graag spreken tot ons. Maar God spreekt is een God die in stilte spreekt. En God wacht op het moment dat wij, net als Jezus, ons terugtrekken uit de drukte om alleen te zijn in stilte, samen met Hem. En God wil veel tegen u zeggen, God wil in gesprek met u zijn. Maar God is een God van de stilte. God is een God van de eenzaamheid, waar Hij van hart tot hart kan spreken. En God kan ook spreken in de drukte, maar vaak doet Hij dat niet. Vaak wacht Hij op het moment dat wij tijd hebben, aandacht hebben en in de rust zijn. En dan komt God met zijn geest om ons iets te delen. En ik wil u daar deze morgen voor aanmoedigen. Om erover na te denken van, hoe is het met mijn relatie met God? Heb ik echt tijd en heb ik echt aandacht om met God in gesprek te zijn? Om regelmatig gewoon zijn woord te lezen. En niet alleen zijn woord te lezen in het kader van, nou dan heb ik het maar gelezen. Maar jezelf ook echt af te vragen, wat zegt God vandaag tegen mij door dit Bijbelvers heen? En wil God mij vandaag iets zeggen of bijsturen of misschien aanmoedigen? Of wil God misschien mij aanmoedigen om naar iemand toe te gaan? En als we daar geen tijd en aandacht voor hebben, dan missen we die signalen van God. En God wil heel graag. En ik wil dat bij u neerleggen deze morgen. Om daar eens over na te denken. Hoe is het met uw tijd en aandacht? En het is goed om te ontdekken wat het beste bij jou past. We maken daar soms zo'n ritueel van. Hè? Het gaat echt om het ochtendgebed. Want dat is het belangrijkste. En sommige mensen zeggen, ja, maar als je 's avonds bidt, dan ben je eigenlijk moe, dan telt het niet. En we kunnen ons daar heel erg rituelen voor gaan opbouwen en elkaar in vakjes en hokjes gaan stoppen. Maar het leuke van Jezus vind ik, dat hij zich daar niet aan houdt. Je ziet dat Jezus regelmatig 's ochtends bidt, maar hij bidt ook regelmatig 's middags, soms ook 's avonds, soms midden in de nacht. Jezus had verschillende momenten en verschillende plaatsen om te bidden. Hij zat niet vast aan het protocol. Hij was gewoon eenzaam, in de stilte. Haal tijd en aandacht voor God de Vader. En waar dat was en wanneer dat was niet zo belangrijk. Maar hij was daar samen met God. En het is goed misschien, als u zich aangesproken voelt of daar iets mee wil, om een principebesluit te nemen om dat te gaan doen. Om te zeggen, maar ik wil gewoon tijd en aandacht voor God gaan maken in mijn leven, want het is belangrijk. En hoe dat dan precies gaat gebeuren en wanneer, dat is dan niet zo belangrijk. Maar neem een principebesluit om God te gaan zoeken in het woord, om God te gaan zoeken in de stilte en de eenzaamheid. En dat is echt niet zo makkelijk. Ik heb een experimentje gedaan samen met Lisa, toen ik hiermee bezig was. En ik ben gedurende een week lang, ben ik elke avond een half uur tot een uur boven gaan zitten op mijn studeerkamer. En ik had bewust besloten dat ik zei, ik ga niet Bijbel lezen. Ik ga ook niet allerlei dingen bidden tot God. Vaak zijn we daar ook goed in. Hey, wilt u ons zegenen? Wilt u ons bidden? Wilt u bij ons zijn? We zeggen vaak heel veel tegen God. Maar ik heb bewust de tijd genomen om een half uur tot een uur gewoon te gaan zitten in mijn stoel. En gewoon te gaan luisteren. En gewoon zeggen, Heer, hier ben ik. En ik wil in relatie zijn met u. En ik wil in contact komen met u. En ik wil niet zoveel zeggen. Maar ik wil voornamelijk luisteren wat u te zeggen heeft. En dat is echt niet makkelijk. De eerste uur dat je daar zit, dan denk je over, oh ja, ik moet nog mijn tas inpakken, ik moet nog mijn kleren pakken, ik moet nog mijn overhemd strijken. Wat gaan we morgen eten? Wat gaan we overmorgen eten? Oh ja, ik moet die nog bezoeken. Het is zo'n chaos in mijn hoofd, dat ik mezelf wel van schrok. Dan dacht ik, als ik dus zelf tijd neem om in de stilte te zijn, wat speelt er dan allemaal in mijn leven eigenlijk aan druktes en dingen waar ik aan moet denken? En de tweede avond ben ik gewoon weer gaan zitten. En een half uur later dacht ik, oh, ik lig hier wel lekker, ik was in slaap gevallen. En toen dacht ik, ik ben eigenlijk best moe. Als ik tijd neem om stil te zijn, dan ben ik eigenlijk best wel moe. En het heeft een tijdje geduurd, maar gedurende de week word je op een gegeven moment rustiger. Je gedachten komen tot rust. Je voelt je op een gegeven moment fitter. Je komt meer in gesprek met God. En het is niet dat God me allerlei dingen heeft laten zien. Het is ook niet dat God op een gegeven moment een stem in mijn kamer was. Helemaal niet. Maar op een gegeven moment was er wel een gevoel dat ik dacht, ja, maar ik ben wel trouw aan Gods woord. Om gewoon stil te zijn en een relatie met hem te zoeken. En ik geloof dat God dat ziet. En dat God dat waardeert. En dat hij dan ook, ja, dat we gemeenschap met elkaar hebben. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat na die weken het is ook weer aardig verwaterd is. Ik probeer regelmatig tijd te nemen om met God te zitten. Maar elke dag valt me echt niet mee. Dus dat, ik mag me daar ook, daar ben ik heel eerlijk in. Het valt niet mee om elke dag in de stilte bij God te zijn. Maar ik wil het wel heel graag. En ik wil persoonlijk echt Jezus voorbeeld volgen door te zeggen, ik trek me regelmatig terug op een eenzame stille plek om echt God te zoeken. Want we hebben het zo nodig dat we van God horen en de relatie met hem goed hebben. En ik wil u daarvoor deze morgen ook uitnodigen. Om daar even na te denken. Heb ik nog tijd? Echt met God. In de rust, in de stilte. En als u dat niet heeft, wil ik u uitnodigen om dat eens te gaan proberen. En ik wil nog twee dingen zeggen. God is niet boos. En ook niet teleurgesteld dat wij het druk hebben. En dat we soms niet zoveel tijd voor hem hebben. God is niet boos. God keurt ons niet af. God zegt echt niet als wij de eerste keer gaan zitten. Hè, ben je daar dan eindelijk? Zo is God niet. Maar God is een liefdevolle, goede vader die ontzettend naar verlangt om met ons in contact te komen. En God zal zeggen als u de eerste keer stil bent, misschien wel na een jaar, fijn dat je er bent. We gaan samen gemeenschap hebben. Dat is God. God is een goede God. Hij is niet boos, teleurgesteld, gefrustreerd over u of onze druktes. Maar hij is uitnodigend met een open hand om te zeggen, kom maar bij mij. Dan gaan we samen zitten en hebben we samen gemeenschap. En ik zou willen afsluiten met de woorden, het is goed om af en toe even offline te gaan. Uit de drukte, in de stilte, samen met God. Amen.
Wij willen danken en voorbeden doen. Vader in de hemel, dank u voor deze samenkomst. Wij danken u voor de overdenking, de zang, de muziek, het gebed. Allemaal om met u in verbinding te komen. Geef dat we uw stem mogen horen in de stilte. Maak de weg tot u begaanbaar. Wees verstaanbaar. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. Dank dat we mogen weten dat u ons hoort als wij tot u bidden. Maar help ons, Heer, om de stilte, de tijd en de gelegenheid te vinden om dagelijks met u in gesprek te gaan. Zodat we alles wat ons bezighoudt bij u kunnen neerleggen. U hebt ons het voorbeeld gegeven. Als u zich terugtrok in de eenzaamheid om met uw Vader te spreken, geef dat wij op die manier alles in het werk stellen om regelmatig met onze Vader te spreken. Zegen de Alpha-cursus, de Bijbelkring en het jeugdwerk. Geef dat jongeren en ouderen geraakt worden door de kracht van uw geest. Heer, we bidden voor de zieken onder ons. Wees hij nabij en geef kracht en genezing. We bidden u voor Piet Buining, die afgelopen dinsdag opgenomen is in het Friedland ziekenhuis vanwege ernstige benauwdheid. Heren, wij bidden voor verder herstel van haar longontsteking. Heren, draag haar en wees haar nabij. We bidden om de ouderen onder ons die te maken krijgen met lichamelijke ongemakken, waar het bewegen en zich verplaatsen niet gemakkelijk meer gaat. Het zijn dingen die niet zozeer in de openbaarheid treden, maar die er wel zijn. Wij bidden dat medische behandeling resultaten mogen hebben, zodat er verlichting intreedt. Heer, wij bidden u om het leed in de wereld. We denken aan de mensen in vluchtelingenkampen. We bidden dat er onderlinge afspraken in Europa gemaakt kunnen worden om vluchtelingen over de landen te verdelen en hen onderdak te geven. We bidden om de honger in Afrika, die steeds grotere vormen gaat aannemen en waar we niets meer over in de krant lezen, wat zo gewoon wordt. Wij bidden om steeds meer hulp uit de rijke wereld, om daar nieuwe landbouwtechnieken aan te leren en bevloeiingsprojecten te realiseren. We danken u voor vele dingen. En we danken u ook voor Suzanne Seiderveld, onze pianiste, die vrijdag geslaagd is voor haar eindexamen aan het conservatorium. Geef dat zij in haar muzikale leven veel mensen blij mag maken. En dat ze ook mag spelen ter ere van u. Wij bidden u voor onze magneetgemeenschap. Wij bidden u om een zegen voor de mediatiegesprekken die deze week gaan beginnen. Dat deze gesprekken een aanzet mogen zijn om met alle medechristenen in Maasland in goede harmonie te mogen leven met respect en begrip voor elkaar. Dit alles bidden wij u om Jezus wil. Amen. Thank you.
Lieve mensen, ik ga u nog een zegen meegeven. En ik wil daarvoor een tekst voorlezen die ik eerder heb genoemd. Uit Filippenzen 4. Daar staat: wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig heeft en dank hem in al uw gebeden. En dan zal de vrede, die shalom, die allesomvattende vrede van God, die alle verstand te boven gaat, die zal uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. En lieve mensen, ik wil u zegenen met die shalom, die vrede van God, dat als u van hier gaat deze week, dat u in vrede zal zijn. En dat Christus Jezus uw gedachten en uw hart zal bewaren in die vrede. In Jezus' naam. Amen.